We zijn met een serie bezig over het evenbeeld zijn van God. Dat onze, hoe wij gemaakt zijn, dat we op God lijken, is toch een heel wonderlijk iets. Daar sta je meestal niet bij stil. Meestal denken we van, God schiep ons naar zijn beeld. Maar God is geest. Dus als God dan toch woordgebruik gebruikt van onze anatomie, van hoe wij in elkaar zitten. Als God gaat zeggen, mijn ogen, mijn handen, mijn voeten, dan herkennen we dat. Daar zitten twee aspecten aan. En ik hoop dat je dat oppakt, daar praten we veel over. Het gevaar daarvan is dat we onszelf als maatstaf nemen en dat we dat op God leggen. En ik zal er straks ook nog wel een paar keer wat van zeggen. In feite is dat afgoderij. Want je verlaagt God tot iets wat een mensenbeeld is. Terwijl we geroepen zijn naar het beeld van God te gaan leven. Helaas met de beperking van onze eigen lichaam. Ik denk dat ze de moeder nodig heeft, ja. Ja. Ja, ik had vader kunnen zeggen, ja. Ja. Als je daar dan aan het werk bent en het is 22:30 en je denkt dat we moeten nog een uur, dan... ja. Maar pakken jullie dat? Weet je wel, van, is voor mij het meest, wat ik het meest uitgehaald heb van, jongen, wat zit afgoderij dicht bij ons. Hoe gemakkelijk verlaag ik God niet naar mijn normen, naar mijn waarden en naar mijn maatstaven. En realiseer ik me niet dat dat niet waar is. Tweede aspect wat er is dat we allemaal zeggen, ja, dat is niet zo. Tuurlijk is God groter. Maar dat kan heel gemakkelijk cliché woorden zijn. Net zoals wat we gezegd hebben, mijn gedachten over jullie zijn, weet je wel, hoopvolle toekomst. Het geloven en erin leven is altijd nog wat anders dan zeggen, ja, dat is zo. Dat kan je het beste testen met hoe je omgaat met de financiële crisis en met je pensioenen en noem maar op. Dan blijkt ineens dat wel degelijk een hoop steun en vertrouwen in de toekomst ergens anders ligt. En ik bedoel niet mee dat je dat allemaal weg moet gooien of dat die zorgen niet reëel zijn. Nee, maar waar zit God in dat plaatje? Nou, met die dingen zijn we bezig en hebben we... Sorry. We hebben een aantal lessen gedaan. Ik wou mijn geluid aan en uit gaan zetten en dan hopen dat de dia verschijnt, maar dat gaat natuurlijk niet. We hebben het gehad over de anatomie van de mens en dat we op God lijken. En daar even flink bij stilgestaan. Dat is ook altijd wel jammer dat de eerste preek, als ik die nou opnieuw zou mogen doen, dan zou ik daar veel meer aandacht aan geven dan aan het begin. Maar dat komt omdat je dan verder gaat. We hebben het gehad over het spreken van God, de leiding van God, zijn handen die ons leidt. Hoe God kijkt en hoe wij mogen kijken, het gelaat, de glimlach van God. En over de neus van God, dat vond ik wel een hele aparte om daar vorige week over te moeten spreken. En dat dwingt mij dan ook dat je eens nadenkt over dingen waar je normaal gesproken niet eens aan zou denken. Ik heb op mijn werk dat wel gezegd. Ik zeg, bij mij op de afdeling zitten 3 mensen die ook voorgaan. Dus waar spreek jij zondag over? Nou ja, dan krijg je altijd die klassieke uitspraak, weet je wel, aanbidding, dit soort dingen. En waar ga jij het over hebben? Ik zei, over de neus van God. En dan de gezichten. Echt leuk. Hoe kom je daar nou bij? Hè? Vandaag gaan we over de oren van God hebben. En morgen, volgende week sluiten we af. Dan hebben we het helemaal rond. En volgende week is meer een samenvatting. Of niet zozeer een samenvatting van wat ik gezegd heb. Maar iets wat een klein beetje erbuiten staat. Dus vandaag gaan we het hebben over de oren van God. En het is goed om eens na te denken hoe een oor werkt. Hoe zit het met jou en mijn oor? Nou, plat gezegd, ik ben geen dokter, dus pak me niet op de woorden zoals ik dat vertaal. Maar een klein beetje hoe het gehoor werkt is als volgt. Je hebt je oorschelp, dat zit aan de buitenkant, waar we soms van alles van vinden. Weet je wel, net zoals met een neus, weet je wel, grote oren enzovoort. Dat is je ontvanger. En die kan je versterken door je hand erbij te houden of ze niet gelijk naar elkaars oren gaan zitten kijken. Weet je wel, of je beter kan horen. Maar het is feit, die vangt alles op. Dan heb je je oorbuis, die werkt als een versterker. En dan in de binnenste zit er een zendertje die dat naar je hersenen toestuurt, als het ware. En die het vertaalt naar voor ons begrijpbaar iets. Daar sta je niet bij stil. Hoe dat menselijk lichaam werkt, dat wij horen wat je eigenlijk hoort. En dat je de vraag zelfs kan stellen, is wat wij horen ook werkelijkheid? Of is dat alleen maar wat wij horen doordat onze hersenen zo werken? Hetzelfde is met zien natuurlijk, hè? Maar goed. Als ik over mijn oor nadenk, dan moet ik zeggen dat mijn gehoor beperkt is. Mijn gehoor is zeer beperkt. Ik heb voortdurende ruis in mijn oren. Dat is de laatste jaren wat erger geworden. En daar heb ik heel veel last van. Als ik met jullie zou gaan uiteten, dan moet dat in een restaurant waar weinig geluid is. Zodra dat een grand café wordt of zoiets waar veel ruis is, dan heb ik de grootste moeite een gesprek gaande te houden of om te horen wat iemand zegt. Want ik hoor alles tegelijk en ik kan dat niet filteren. Dat is hoogst irritant voor degene die tegenover me zit. En hoogst irritant ook voor mij, omdat ik voortdurend moet zeggen, wat zeg je, wat zeg je? Of soms ook er helemaal buiten zit. Ik had op mijn werk hadden wij een leidersvergadering, dus alle leidinggevenden bij elkaar. En toen werden we in één zaal aan een tafel gezet. En dan moest je 3 dingen van jezelf zeggen, waarvan 1 een leugen was of iets. En dan moesten ze dan raden. Je kent het wel, zo'n geintje. Maar dan zit je dus in een zaal waar ineens een heleboel gebabbeld wordt. 1 grote ruis. En dan zit tegenover je in de zaal of aan de tafel iemand te vertellen van, ik heb dit en dit en dit, 3 dingen. En je kan er niet 1 van verzinnen, weet je. Wat zegt die in hemelsnaam? En dan moet je vinger opsteken, geloof je 1, 2 of 3. Dus ik heb alles gedaan wat mijn buurman zei. Weet je, als hij 2 zei, zei ik ook 2. Ik dacht, die kan ik horen, weet je wel. Maar ik wist niet waar het over ging. Ik heb dus moeite met iemand te verstaan. Ik heb gewoon wat op een beperking. Er is een tweede iets, dat hebben jullie ook. Dat is, we hebben allemaal een beperkt geluidsgebied. Je kan in de winkel, als je een hondje hebt, kan je een fluitje kopen wat jouw hondje wel kan horen, maar wat mensen niet horen. We hebben van die geluidsdingen, golfjes, die ze nu uitzenden om hangjongeren uit elkaar te sturen. En dat je niet weet wat een onbevredigend gevoel geeft. Want het is gewoon een geluid wat buiten je gehoor ligt voor als je wat ouder bent. Dus ze hebben ontdekt dat je tot je 26e een bepaald geluid wel kon horen en daarboven niet. Dus jouw rijkwijde van je gehoor is beperkt. Hele zware bassen kan je misschien niet horen. Hele hoge tonen ook niet. En je hondje weer wel. Of juist nog minder. Dus je hebt een beperkt geluidsgebied. En je kan beperkt aanhoren. Echt beperkt. Hoe lang kan je een jengelend kind aanhoren? En er is geen ouder die dat gevoel niet kent. En dat je echt gaat bidden. Er zit er eentje gelijk te lachen naar me. Weet je wel, van hoe lang hou je dat vol? En wat ga je doen als het te lang duurt? En wat doe je met je irritatie bijvoorbeeld? Een jengelend kind, weet je wel? Of een huilend kind. Wat doe je met iemand die voortdurend maar babbelt? Bla, 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 weet je wel? Daar komt knabbel en babbel komt binnen, weet je wel? En babbel die begint te babbelen, weet je? En die houdt nooit op. Iemand die altijd maar weer doorpraat, waar je niet tussen kan komen. Nou, zolang het een plezier iemand is, zal dat meevallen. Maar als het iemand is die in je irritatiegebied zit, is dat kan je maar beperkt aanhoren. En ik denk dat iedereen dat wel eens gehad heeft, hè? Dat als je een gesprek beëindigt, dat je, daar ben ik vanaf, weet je wel. En dat is jouw beperking. Zegt heel veel over jezelf. En het derde is, en hoe ga je om met liefdeswoorden? Soms zegt hij ook niks tegen me en zeggen we toch een hoop tegen elkaar. En dat zit wel in het sfeertje van die tweede op een bankie. Niet dat Joke en ik nog bij elkaar op schoot zitten. Wij doen dat denk ik toch iets anders. Aangepast aan onze leeftijd en onze mogelijkheden. Maar ja. Bij jou niet? Oké, ik zal geen beelden geven. Maar soms praten we zonder dat de woorden vallen. En soms zijn blikken al genoeg. Dus ik hoor soms meer dan zelfs wat er gezegd wordt. En zeker op dat gebied heel graag zelfs. Andersom natuurlijk ook. Dat er soms dat je dingen hoort van mensen waar je moeite mee hebt, dat ze zelfs niet gezegd worden. En God, hoe zit dat nou met God? Nou, laten we dat even vaststellen. God is niet beperkt. God heeft geen ontvanger. Hij heeft geen oren zoals ons. Hij luistert wel, hij heeft wel oren. Maar die zijn geestelijk, want God is geest. Dus God heeft niet iets nodig wat ergens in zijn schepping gebeurt aan geluidsgolven. Dat ontvangen moet worden, doorgezonden moet worden en vertaald moet worden. Van God kan je gewoon zeggen, hij hoort. En hij hoort alles. Dus zijn gehoor is absoluut. Hij heeft ook geen last van ruis, zoals ik. Als ik zeg tegen de Heer, laten we samen spreken, dan zegt de Heer niet, Henk, dan moeten we wel even naar een café gaan waar niet zoveel herrie is en waar geen muziek gedraaid wordt of zoiets. God kan mij horen midden in de metro. God kan mij horen in alle drukte. God kan mij horen tijdens de jongerendag met alle herrie die daar gebeurt op zo'n podium. En God kan me zelfs horen door mijn ruis heen. Dat doet hij ook. God heeft geen beperking als het gaat om zijn luisteren. Sterker nog, hij hoort alles. Hij heeft ook geen grensgebieden. Laten we daar eens weer stilstaan. Met grensgebieden bedoel ik bij God. A, hij heeft geen grensgebied in hoogte en laagte van horen, want hij hoort alles. Maar hij heeft ook geen grensgebieden van, de mensen die keurig netjes bidden via het goede regeltje, die hoort hij beter dan mensen die dat anders doen. Hij hoort iedere hartenschreeuw. Er staat honderden keren in de Bijbel van, ik heb het gejammer en ik heb het geklaag van mijn volk of van de mensen gehoord. Hij hoort het aan. Ieder kind dat geboren wordt en zijn eerste schreeuwtje geeft, hoort hij. Iedere pijnkreet op deze aarde hoort hij. En is hij zich goed van bewust. Dus hij heeft geen selectief gebied. Wat hij wel heeft, net zoals jij en ik, is dat hij ook een gebied heeft van, en Henk, wanneer praten wij zonder wat te zeggen? Daar luistert hij ook naar. Ik ben echt iemand, dat is een beetje mijn aard natuurlijk. Ik ben wel meer contemplatief als het gaat in mijn relatie met de Heer dan dat ik een werkpersoon ben. Ik kan genieten van bij God zijn zonder dat er wat gezegd wordt. Ik heb het wel eens vaker gezegd, weet je, dat je gewoon ook tegen jezelf moet zeggen van, ik weet dat u alomtegenwoordiger bent, dus u bent hier. En ik weet dat u alwetend bent, dus u weet dat ik hier ben. Dus wat mij betreft kunnen we beginnen. En wat heb je dan nodig om te zeggen? Genieten van de aanwezigheid, de continue aanwezigheid van God, is ook een gesprek. En hij luistert. En dan het hele mooie van God is dat hij onbeperkt naar ons luistert. Ooit ben je stilgestaan dat God nooit tegen jou zal zeggen, nu even niet. Ik heb nu geen tijd. Of ik heb te veel in mijn kop. Dat zijn dingen die God nooit zal zeggen. Of stuur me maar een mailtje of bel me straks maar even op. God luistert altijd. Hij hoort ook alles. Nou, daar willen we over daar verder gaan. Psalm 102, vers 2 en 3 en 7b, daar staat, Heer, hoor mijn gebed, laat mijn hulpkreet u bereiken. Verberg uw gelaat niet voor mij, nu ik in nood verkeer. Wil naar mij luisteren. Antwoord mij haastig, nu ik roep. Ik ben eenzaam als een vogel op het dak. Het mooie van, als je hierover na gaat denken, is die menselijke kant. God hoort ons in onze nood. Het feit dat God ons hoort, als ik daarvoor heb uitgelegd van God hoort ons en God hoort perfect, dan zegt iedereen ja, dat klopt. Maar waar je niet onderuit komt, is dat jij en ik soms echt in ellende kunnen zitten en behoefte hebben aan die bemoedigende woorden dat God inderdaad naar ons luistert. En het mooie van de relatie met God is dat God nergens, en zeker niet in de psalmen, iemand corrigeert van wat loop je nou weer te jammeren. Jij en ik hebben behoefte om eerlijk te zijn met wie we zijn en wat we meemaken en ook onze pijn en vreugde en verdriet te uiten. Sterker nog, God verlangt ernaar dat je die uit. En dat we weten dat hij dat hoort. En dat we ook weten dat daar meestal de grootste aanvallen zitten en dat we soms wel eens twijfelen of dat inderdaad wel waar is. De aanhef van die psalm gaat om het volgende. Het gebed van een ongelukkige die dreigt te bezwijken en zijn klacht uitstort voor de Heer. Nou, de psalmen zijn hele mooie boeken, of hele mooie gedeelten van de Bijbel. Het beste Bijbelboek om te lezen wanneer jij het moeilijk hebt. Als je pastoraal iemand wil begeleiden, bemoedig altijd iemand die in ellende zit om de psalmen te lezen. Want in de psalmen herken je jezelf, omdat daar een hoop ellende in voorkomt. En de psalm leer je één ding, dat David met name alles tegen God zegt. Zijn woede, Heer, gooi al mijn vijanden in de sloot, of nog erger, weet je wel. Maak een einde, hoe zegt hij dat? Veeg ze van deze aarde af of zo. Zo erg zelfs dat wij wel eens zeggen, zo staat dat in de Bijbel. Ja, dat staat in de Bijbel, want we hebben het gewoon over een mens die zijn verlangen naar God toe uit, weet je wel. Dat is wat ik zou willen. Nou, laten we eerlijk zijn. Iedereen heeft er wel eens de gedachte gehad, ik wou dat ik die en die een keertje met zijn kop tegen de muur kon slaan, weet je wel. Al was het maar één keer. Ik weet dat het niet goed is, maar het leeft wel in me. Dat heeft iedereen. Anders ben je nooit boos, anders heb je geen last van irritaties. Is het dan niet mooi om te lezen in de psalmen dat David dat gewoon tegen God zegt en dat jij dat ook mag zeggen? En als je een psalm van David dan leest, dan lees je altijd aan het eind dat hij dat niet doet, maar dat hij zich tot God wendt. Nou, in tijden van ellende is mijn vraag, naar wie keer jij je? Want hier staat het gebed van de ongelukkige die dreigt te bezwijken en zijn klacht uitstort voor de Heer. Nou, even een religiositeitstest. Religie zegt het heel goed te weten met God, maar doet in feite niet echt wat gevraagd wordt. En dat noemen we hypocrisie. Mijn vraag is, als jij problemen hebt, stort je die ook echt uit bij God? En hoe doe je dat dan? Denk er eens even over na. Of stort jij je problemen vooral uit bij je vriend, vriendin, man, vrouw? Of bij je vrienden? Of bij collega's? Waar dump jij je vuilniszak? En als ik eerlijk ben, ik heb wel eens neiging even God te vergeten. Kan je zo meteen ook zeggen waarom? Als ik goed gefrustreerd ben, heb ik een neiging daar vooral met anderen over te praten. Het liefst ook gelijkgezinden. Mensen die automatisch aan mijn kant staan, waar je op kan rekenen. Terwijl God zegt, Henk, ik luister. En ik zou zo graag willen dat je je hart bij mij uitstort. En ik doe dat soms niet, omdat ik weet dat God dan gaat antwoorden wat ik niet leuk vind. Namelijk, Henk, ik wil dat je vergeeft. Of ik wil dat je die persoon aanvaardt. Of ik wil dat je naar hem toe gaat. Ik wil dat je het oplost. Terwijl ik liever gewoon even mijn ellende kwijt wil. En vaak nog in mijn boosheid hang. En stort ik die bij een mens uit, dan kan ik er wel op rekenen dat iemand zegt, jongen, jongen, ja, dat heb ik ook. Nou, vorige week heeft hij bij mij ook gedaan. En dan worden we bemoedigd en bevestigd in ons gevoel. Dat is weer een vraag. Kijk nou eens terug in je leven. Van stort jij je hart uit bij God? Of ben je net zoals ik dat je de neiging hebt het wel eens bij mensen te doen? En het vervelende daarvan is, als je dat doet, het maakt je alleen maar eenzamer. De psalm zegt, ik voel me als een eenzame vogel op het dak. Ja, je kan er inderdaad, je wordt er nooit rijker van. Leven we in bewustzijn dat we voortdurend met God kunnen spreken? Het antwoord erop is, hij luistert. Ik vond het moeilijk om in deze voorbereiding daar veel woorden aan te geven. En ik heb ervoor gekozen dat niet te doen. Ik wou jullie vanmorgen vooral confronteren met abstracte waarheden. God luistert. God hoort alles. God is er. En God doet dat wat vaker in de Bijbel. Hè? Als Mozes aan God vraagt, wie moet ik zeggen dat u bent? Zegt hij, ik ben. Want alles wat je daarvan afwijkt, is God vergelijken met dingen die God niet is. Alles wat wij doen met, ja, maar luistert God nu wel, is onze twijfel. Dat zit aan onze kant. Gods horen, Gods luisteren is absoluut. Is het dan niet raar dat God, die alles van ons weet, toch vraagt aan ons of wij willen bidden? Dat is toch absurd? God weet alles al en dan zegt hij, maar ik wil wel dat je het op mij vertelt. Wat is daar nou de reden van? Nou, als je wat langer in evangelische kringen bent opgegroeid, dan ken je de oude bidstondenvorm wel. En daar heb je altijd mensen die het nodig vinden om God te informeren, alsof God het nog niet weet. God, u weet wel, broeder, die of die, of zuster, die of die, of u weet wel van de vervolgde christenen. En dan gaan we tegen God zeggen wat wij weten. En dan zegt God in de hemel, fijn dat je het zegt, ik was het bijna vergeten. Nee, dat is niet zo, God weet het al. Dus ik wil je daar even uittrekken. Wat God wil horen is wat jij beleeft. Niet de informatie, God wil horen hoe jij erin zit. En vooral in je privégebed. God, ik word hopeloos gefrustreerd van Donald Duck. Weet je wel, ik kan hem niet meer aan. Ik kan het niet meer lezen, ik ga mijn abonnement opzeggen, weet je wel. Nou, en je snapt wel dat ik dan met een andere Donald Duck bedoel. Weet je wel, je wil ergens vanaf. En ik weet dat u vraagt voor vergeving, maar ik heb daar moeite mee. Ik heb er helemaal geen zin in. Maar wilt u me tegemoetkomen? Dan geef je geen informatie aan God, maar zeg je tegen God, hier zit mijn hart. En als je weet dat hij luistert en niet op zijn troon zit en zegt van, oh, Henk, die weet niet meer wat hij moet doen, wat moet ik nou zeggen? God weet dat al. En snap je ook hoe verkeerd het is dat als we tegen God heilig gaan doen. O Heere, en we zijn heel beleefd tegen de Heer en we zeggen de juiste dingen. Terwijl in je hart zit wat anders. God wil ons hart horen. En daar zijn de psalmen zo mooi zijn. God weet alles en toch wil hij het van mij horen. Hij wil horen waar ik zit. En dan luistert hij en zal hij zeker antwoorden. Ook weer zo'n zekerheid. God antwoordt altijd. Daar kan je echt op rekenen. God is te vertrouwen. Alleen mijn perceptie is dat ik dat vertaal binnen mijn mogelijkheden. Net zoals ik dat luisteren binnen mijn mogelijkheden vertaal. Dus God luistert en hij zal zeker antwoorden, maar ik heb al lang ontdekt dat doet hij niet altijd direct. Dus soms geef je iets aan de Heer en dan doet hij het niet direct. Jook en ik hebben een aantal gebedspunten waar we veel voor bidden en nog niet alle punten zijn beantwoord. En soms twijfelen we wel eens. Gaat het echt nog wel komen? En als je dan weer bij de Heer komt, dan weten we het wel. Maar dan vinden we het toch knap lastig om daar in God te vertrouwen. Vooral omdat ook lang gerekt hopen het nou niet makkelijker maakt. Een tweede is, God antwoordt wel, maar misschien niet op mijn tijd. En het feit van mijn tijd is een hele moeilijke. Dus ik ga, ja, is van binnen onze tijd kan het wel schelen. Een van de meest moeilijke dingen bij God vind ik dat God eeuwig is en dat hij in eeuwigheden denkt. En dat dat kleine leventje van mij van 80 jaar voor hem slechts één stapje is in de hele eeuwigheid met wat hij voor me voor heeft. Ik ben ervan overtuigd dat God ook een plan met mij heeft in het hiernamaals. Ik denk niet dat ik dadelijk op een harpje zit te spelen op een wolkje. Bovendien, dat zou ook niet wijs zijn als mijn capaciteiten dan niet dramatisch verbeterd moeten zijn. Maar als we daar allemaal volmaakt zijn, wat voor lol is daaraan om naar een andere te luisteren die net zo goed doet als jij? Dus ik kan dat helemaal niet plaatsen hoe die eeuwigheid eruit ziet. Maar soms droom ik er wel eens van en denk ik dat God inderdaad opdrachten aan me gaat geven. Vooral als ik het heelal zie. Dan denk ik dat God misschien wel zegt, Henk, daar en daar is nog een heel melkwegstelsel en dat is voor jou. Maak er wat moois van. Gebruik de creativiteit die ik in jou heb gelegd. Henk is dat bijbels geen idee, weet je wel. Maar één ding weet ik zeker, hij heeft een plan met mij wat mijn begripsvermogen ver te boven gaat. En daar vormt hij me vandaag aan de dag mee, voor. Hij maakt me daar klaar voor. Dus al mijn lijden, al mijn problemen gebruikt hij voor dat eeuwige doel. Terwijl ik mijn lijden vandaag opgelost wil hebben en binnen die 80 jaar dat ik leef. En dat vind ik moeilijk. En jullie ook. Maar denk dan even aan een christen die in hele moeilijke omstandigheden leeft. Die denkt niet aan zijn leven als een lolly. Die denkt, hoe leef ik morgen nog? En die kijken vaak uit naar die toekomst. Alle spirituals, alle gospelliederen zijn uit de slavernij gekomen. Die gingen altijd over het hiernamaals, straks aan de andere kant van de rivier. Er is nog een derde, dat is een hele moeilijke. Soms zwijgt God in zijn liefde, omdat hij iets veel beters heeft. God zwijgt soms, omdat hij zegt, Henk, ja, dat is vervelend waar je nou doorheen gaat. Maar straks, als jij genezen bent, ga ik je iets geven wat veel beter is. Maar daar kan ik nu nog niet over praten, want dat zou je verlangen opwekken naar iets wat nu niet gezond is, want hier moet je eerst doorheen. Ah, dat is moeilijk. Maar wel reëel. Als het waar is wat we gezegd hebben, dat God een toekomst voor me heeft met hoop, is wat je krijgt van God altijd beter dan wat je had. Kan je daar aan op zeggen? Maar het betekent wel, wat je had moet je goed afsluiten en kunnen verwerken. Maar wij willen graag terug wat we hadden, hè, de vleespotten van Egypte of zo. Hij luistert. Jeremia 29 vers 11 en 12 is een prachtige tekst en daar wou ik wat mee doen. Jeremia 29, vers 12, 11 en 12 zegt, mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Dat is een tekst die we heel vaak gebruiken. Ik heb jullie geluk voor ogen en niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Die tekst gebruiken we te pas en te onpas. En daar ben ik echt niet op tegen, want dat is een van de favoriete teksten. Die tekst hebben we al eens eerder geplaatst in de context dat God dat zegt tegen mensen die in ballingschap in een stad wonen. Dus het is een tekst die expliciet is uitgesproken voor mensen zoals jij en ik die hier in Rotterdam geplaatst zijn en we zitten weer op de 23e. Ook toevallig. Ook toevallig dat dat in het gebed weer naar voren komt. Dus God zegt, ik heb je hier geplaatst en bid jij nou maar, dan zal ik je een hoopvolle toekomst geven. En dan in vers 12 zegt, jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar jullie luisteren. Nou, dat is een goede vraag. Geloof jij dat God naar je luistert? Ik geloof dat hij alles hoort. En ik geloof dat hij naar ons luistert. Als we hem aanroepen. Als we tot hem bidden. En laten we eerlijk zeggen, dat is nou niet de sterkste kant van de kerk in Nederland. Als je een gebedsconcert houdt in Rotterdam, mag je blij zijn als er 300 man komen. Als we op donderdag bidden, moeten we ook blij zijn als er 15 mensen komen. In de regel hebben we er of geen tijd voor, of zoeken naar een weg erin. En dat vind ik lastig. Is ook lastig en daar moeten we met elkaar gewoon goede oplossingen voor vinden. Maar het is wel eerlijk om het even te zeggen. Als we de donderdag gebed alleen zouden noemen, vrees ik dat er nog minder mensen komen. Want dat vinden we, ja, vinden we niet zo. Maar het zegt iets over je geloof in God of je afhankelijkheid. Nou, dat is de wereld waarin we leven. En daar zoeken we met elkaar, voorstanders, tegenstanders, iedereen die hier zit, zoeken we de weg van de Heer in. Want dat zijn wij als gemeente ook gewoon een product van onze maatschappij. Maar het is wel waar dat er staat, als je God aanroept en tot hem bidt, zal hij antwoorden. Ik zal luisteren. En dat we daar vaak aan twijfelen. Dus hoe luistert God? En hier komt een hele makkelijke. Inkoppertje, maar heel waar. God luistert zonder oordeel. Zonder veroordeling en zonder afwijzing. Als God luistert, luistert hij in zijn onvoorwaardelijke liefde. En ik hoop dat je dat meepakt. Als God naar ons zou luisteren met voorwaarden van, doe je het wel goed en heb jij goed genoeg gebeden, dan maakt niemand van ons een kans. Ben je het met me eens? Niemand. Dus God luistert naar de kleinste baby hier, die ouw roept. En de oudste volwassene die hier zegt van, ik ben gefrustreerd of ik zie het niet meer zitten of wat dan ook. En God heeft geen voorwaarden van, als je op die en die en die manier bidt. God geeft wel regels hoe je beter kan bidden in de vorm van dat je kijkt naar wat de content, de inhoud van je gebed is. Ja, dus als Jezus zegt, bid dan al zo. Begin met het erkennen dat God je vader is. Zet het koninkrijk van God centraal. De regering van God, daar draait het om. Maar als het gaat om wat we voelen, uit het naar God en hij zal antwoorden. En dat doet hij in onvoorwaardelijke liefde. Psalm 17, vers 6 zegt, ik roep u aan omdat gij, o God, mij antwoordt. En dan staat er, neig uw oor tot mij, hoor naar mijn woord. Ik heb expres de MBG-vertaling ingepakt, omdat daar het woord neigen staat. In de MBV wordt dat wat vlakkere taal, die minder emotioneel is. Maar ik weet niet waar jullie bij denken. Als ik denk aan neigen, is het alsof je... Daar zit een twijfel voor mij in. God, neig uw oor tot mij. Alsof hij dat ook misschien wel niet zou kunnen doen. Of alsof God vanuit een hoek komt dat hij nog niet luistert en moet gaan luisteren. Dat is toch dat woord. Dus de psalmist zit hier theologisch helemaal fout. Maar wel in zijn gevoel van, ik heb niet de indruk dat u me hoort. God, luister naar me. Neig uw oor naar mij. Alsof God zegt, als ik het zo doe, is het dan goed? Nee, dat is natuurlijk een gevoel. En dat gevoel, daar leven wij mee. En een van de manieren om dat gevoel te overwinnen is een paar dingen voor jezelf zeker te weten. Dat is dat God luistert naar mij in zijn onvoorwaardelijke liefde. Het ligt niet aan mij of ik het goede doe. Wie van jullie heeft niet het schuldcomplex gehad dat iets niet goed gaat in je leven, dat je denkt van, ik heb niet genoeg gebeden. Als ik meer had gebeden, dan... Kom op. Toch allemaal. En als je het nog niet meegemaakt hebt, maak je het gegarandeerd mee. En je kan ook niet zeggen, oh, ik doe het maar heel simpel, één gebedje en dat is goed genoeg. Het heeft met de relatie te maken. En dus dat roepen naar, neig uw oor tot mij, buig uw oor tot mij toe, hel naar me over, vind ik erg mooi. En dat staat wel 15 keer in de Bijbel en ik geloof bijna allemaal in de psalmen. Waarom komt het dat wij zo denken, dat neigen? Heel simpel, omdat wij vinden dat we God met van alles en nog wat lastig vallen. En dat we denken dat we hem vermoeien. Dus met andere woorden, we trekken God in onze grenzen. Het is omdat we denken dat God ook ruis in zijn oren heeft. Net zoals Henk. En Henk lijkt veel op God, dus hij zal ook wel last hebben van ruis. En dan zeg je, ja, lach je wel, maar het is ook zo. Wij beperken vaak God binnen onze mogelijkheden. Dus wij denken, God heeft geen tijd voor mij. God, daar moet je op een speciale plek voor komen, want anders kan hij niet goed zijn aandacht geven. Je moet die en die regeltjes doen, want anders luistert hij niet. En voor je het weet, maak je van God weer een afgod. En plaats je God in een kader wat kleiner is dan wat God is. Terwijl je veel beter kan zeggen, tjonge. Gisteren ben ik naar de EO Jongerendag geweest. Ik heb het begin van het programma meegemaakt. En ik heb de rest van de dag nodig gehad om mijn oren weer op normaal peil te krijgen. Weet je wel? Van tjonge, jonge, dan heb ik echt ruis. En daarna had ik een VIP-programma, dus ik moest allerlei mensen ontmoeten. En dan dat, oh, weet je wel, wat een herrie, weet je wel. Dicht bij mensen blijven. En ze nu dan even weglopen en in de rust komen. Dat zakt dan wel weer een beetje. Maar vanmorgen stond ik op en dan piept er eentje gewoon, weet je wel. Dan heb je gewoon een soort bijgeluid. En voor je het weet, doe ik dat naar God toe ook. Oh, dat zal God ook wel hebben. Oh ja, ik heb geen aandacht aan jengelende kinderen, dus ik loop te jengelen, dus daar luistert God niet naar. En dat doe jij ook. Oh, God zal wel weer vinden, komt hij weer. Bla, 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 bla. En dus denken we, nou, God luistert alleen als je lief bent. En dan hoef je nou net niks meer te zeggen. En snap je dat we God soms naar ons toe trekken en van hem een klein God maken, een afgod. Terwijl je veel beter in die grootheid van God kan staan en kan zeggen, God luistert altijd naar mij. En het zit niet in hoe ik het doe, het zit erin dat ik het doe. Of ik nou verdrietig ben, alleen ben, boos ben, blij ben, noem het maar op. En de psalmen helpen me dat te erkennen dat dat ook in mijn leven is. Ik wil afsluiten en een paar vragen aan je stellen. De eerste is, hoe wil jij bij God bekend staan? Als een jengelend kind, als de bla-bla die komt, of als het verliefde stelletje? Antwoord is natuurlijk gelijk simpel. Iedereen gaat zeggen, ja, 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 die liefde, daar strek ik me uit. Echt waar? Even met me meegaan. Keuze is toch simpel, hè? Iedereen zal toch zeggen, dat derde plaatje, daar kies ik voor. Is iemand die zegt, nee hoor, ik wil graag jengelen bij de Heer. Iedereen met me eens? En doen we dat dan ook? Is dat ook zo? Werkt dat zo? Is het reëel om iedere dag alleen maar in liefdestermen met elkaar op te trekken? Ben ik iemand die jengelt? Ben ik iemand die zijn dagelijkse boodschappenlijstje hebt? Ben ik iemand die de liefde deelt met God? Als je nou praat over dat liefde van God, heb je dan bijvoorbeeld het idee van, ik moet meer tijd besteden met de Heer en hem vertellen dat ik hem lief heb. Ga je het weer doen. Joke en ik hebben momenten dat we druk hebben en dat we van alles doen. En we hoeven elkaar naar te kijken en we weten het. En zo nu dan zeggen we het ook tegen elkaar. Maar de liefdestaal overstijgt al onze andere dingen. Maar soms jengelen we ook wel even tegen elkaar. En soms hebben we ook een heel boodschappenlijstje wat gedaan moet worden. Dat hoort bij het leven. Dus in je relatie met God de fout maken, ik moet meer dit of dat doen, is een fout. Hier komt mijn antwoord. Je moet bij God komen zoals je bent op het moment dat je bij God komt. Heel simpel. Dus 's morgens sta je op en dan zeg je, ah, ik zie helemaal nog niks. En er is niks verkeerds om tegen de Heer te zeggen, Heer, eerst een kop koffie en even bijkomen, even wakker worden. Het is ook niet verkeerd om weg te lopen uit een jongere dag en te zeggen, even in de rust, Heer, eerst daar maar eens. Je komt zoals je bent. En God zit niet in de hemel van, oh, Glenn is nog niet zoals ik wens dat hij zou moeten zijn. Als we die maatstaf gaan nemen, hebben we geen van allen ook maar enige poot om op te staan. Dus laten we ons niet vastleggen. En als we naar God staan gaan, laten we dan dit zeggen. Hij heeft een geweldig plan met jou. God wil jou gebruiken voor zijn eer. God wil met je optrekken. En hij heeft een plan van een hoopvolle toekomst. Als er een voorwaarde is, is het, maar je moet wel naar hem toe komen. Je moet wel eerlijk tegen hem zijn, gewoon jezelf. En tot hem bidden. En dan zegt hij, en ik luister. En dat geeft een hele leuke spanning. Waarin je heel veel op God mag lijken. Kan je de amen op zeggen? Ik wou het volgende doen. En ik sluit iets anders af dan ik eerst dacht. Die tekst staat er. Ik zou het fijn vinden om een om even naar die tekst te kijken. En je eigen naam in te vullen. Dus te lezen, mijn plan met Henk staat vast, spreekt de Heer. Ik heb het geluk van Henk voor ogen en niet zijn ongeluk. Ik ga Henk een hoopvolle toekomst geven. Henk zal mij aanroepen en tot mij bidden en ik zal naar Henk luisteren. En dat is op je in te laten werken. Neem er even een minuutje voor. En voor jezelf nadenken, wat staat er nou? En maak het eens persoonlijk. En dat je de keerkant zegt van, ik hoef alleen maar bij u te komen zoals ik ben. Dus als ik blij ben, mag ik me als een kind uitstrekken naar de Heer. Als ik er de pest in heb, mag ik ook zo bij de Heer komen. En hij luistert naar me. Pakken we die tekst? En ik heb een tweede vraag. Liefde heeft soms geen woorden nodig. Kunnen we onze ogen sluiten en gewoon een minuut stil zijn? En dat je in je hart je terugtrekt van, God, ik hou van u. Maar niks zeggen. Maar van zijn aanwezigheid genieten, hij is er. En hij luistert. Ook naar de stilte in je hart. Gewoon je ogen even sluiten en een minuut stil. Vader in de hemel, als we zo in stilte voor u zijn, dan wil ik u bedanken dat u altijd luistert dat uw gehoor absoluut is, dus dat u alles hoort. En dat u er altijd bent voor ons. En om die dynamiek op gang te brengen, hoeven we alleen maar even bij u te komen. Er voor u te zijn. Ik bid, Vader, dat u ons individueel en collectief in een nieuwe dimensie leidt. Dat we steeds meer onszelf mogen zijn in uw aanwezigheid. En leer ons, Heer, de taal van de liefde. In stilte en in woorden. In gedrag en in jubelzang. Steeds meer tot u te uiten. Omdat daar de bron van het leven ligt. En dank u wel, Heer, dat we met onze boodschappenlijstjes, met onze zorgen, met onze frustraties, met onze boosheid ook bij u mogen komen. Maar laat het net zoals bij de psalmist zo zijn, Heer, dat als we beginnen met onze frustratie, te uiten naar u, dat onze gebeden eindigen in een liefdeslied naar u toe. Wil zo onze koning zijn, onze redder en onze verlosser. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.